dichtende antwoorden en open vragen. In een artikel dat ik las, hanteerde een schrijver de term dichtende antwoorden. Ik vond dat een mooie term. Dat begrip dichtende antwoorden heeft niks te maken met gedichten of met het poëtisch karakter van die antwoorden. Het gaat om antwoorden op vragen in het leven die geen echt antwoord zijn op de vraag, maar een antwoord dat gegeven wordt vanuit dogma of vanuit systeem of vanuit gewoonte. En dat lijken in eerste instantie veilige antwoorden. Maar als het gaat om echte verbondenheid met elkaar, ontkom je niet aan echte vragen. En die leveren soms antwoorden op, waardoor je wat in de war raakt. Of antwoorden die je niet zo gewend bent. Als wij aan elkaar vragen, hoe gaat het? Dan zou het antwoord kunnen zijn, goed. Dat is een dichtend antwoord. Maar als de vraag gesteld wordt vanuit echte bewogenheid, zal het antwoord vaak een veel opener antwoord zijn. Een antwoord waarin we echt contact zoeken, waarin we merken dat we dichter bij elkaar kunnen komen. En dat levert wat op. Verbondenheid. Maar het kost ook wat. Verantwoordelijkheid. Dus het levert op. Verbondenheid. Maar het kost verantwoordelijkheid. Er zijn meerdere verhalen die zich afspelen in die periode die je zou kunnen duiden als de periode na de opstanding. Dat zijn meestal verhalen waarin Jezus in gesprek is met deze en gene. En het zijn verhalen die eigenlijk allemaal gaan over relatie. Vaak in die zin verdiepende verhalen waar het gaat over dat thema. Ook zo'n verhaal waarbij relatie en dus het stellen van vragen centraal staat, is als goed voorbeeld het gesprek dat Jezus na zijn opstanding had met die mannen op weg naar Emmaus. Vragen stellen, doorvragen, omdat het gaat om relatie. Niet maar gewoon aannemen dat je wel weet hoe het zit, maar doorvragen tot die ander echt weet dat je volledig geïnteresseerd bent. En dan is met elkaar oplopen, zoals dat zo mooi beschreven wordt in Emmaus. Het is geen woord wat in de Vandalen staat, maar mijn kinderen gebruikten dat en wij vroeger ook, dat je ging opfietsen. Maar opfietsen staat niet in het woordenboek, maar het geeft wel aan wat je doet. Je gaat een tijdje met elkaar onderweg dezelfde kant op. En zo is dat met oplopen ook. Dezelfde kant op. Dezelfde kant op kijken en vragen stellen die verdiepend zijn. Met name als het gaat om geloofsvragen en levensvragen is het vaak lastig om niet vanuit je eigen geloofsopvatting anderen te beoordelen, maar echt naast elkaar te gaan staan, als letterlijk naasten. Het is mooi dat we zoveel mogen en kunnen leren uit de Bijbel als het gaat om praktische voorbeelden die we kunnen spiegelen naar onze eigen situatie. Niet kopiëren. En ook niet zo toepassen dat ze vervolgens een soort handelingshandboek worden. Ik noem dat kopiëren in colleges die ik geef over mijn vak wel eens copy wrong. Dat is het transplanteren van de ene oplossing naar een andere, volstrekt andere situatie. Want in situatie en in context, in achtergrond, ligt vaak ook een fors deel van de waarde van die waarheid verborgen en besloten. Maar wat je meestal ontdekt als een soort rode draad, is dat de essentie in die verhalen van Jezus die in gesprek gaat met anderen ligt in de belangstelling die hij laat zien. Met ontferming bewogen. U kent dat woord wel. Staat niet meer in de nieuwe Bijbelvertaling, maar geeft wel aan waar het om gaat. Oprechte belangstelling. Als Jezus ons voor ogen komt, dan zien we dat telkens weer in dat levensverhaal van hem. En als hij vragen stelt, stelt hij niet vragen naar de bekende weg, zoals we het noemen. Vragen naar de bekende weg. Hij stelt vragen waarop geen systeemantwoord mogelijk is. Waarop je geen dichtend antwoord kunt geven. Je zou kunnen zeggen dat je die automatische piloot die je hebt soms, als het gaat om het geven van antwoorden, eventjes uit moet zetten. En ik realiseer me dat we als gelovigen heel lang en vaak mooie, vaste, antwoorden hadden op allerlei problemen van alle dag. Daar hadden we wel een duiding voor en een antwoord klaar. Heel vaak dichtende antwoorden, van die systeemantwoorden. Dan gaat het over allerlei termen die u wel kent, over ja, waarom is zonde? Nou, dan gaat het over de gebroken wereld en dan klaar, dan weten we het wel weer. Dus zo hebben we allerlei formuleringen, een soort bezweringen, zeg maar, waarin we antwoorden hebben gevonden waar we min of meer tevreden mee zijn. En bij die systeemantwoorden hebben we vaak ook wel een gevoelswaarde, waardoor we ook wel echt weten waar het over gaat. En we kijken er ook niet meer van op, dus als we zo'n systeemantwoord krijgen, als we in gelovige kring zijn. Maar we moeten er wel voor uitkijken dat er niet alleen maar een goed gevoel in schuilt, zodat die antwoorden levenloos en zinloos worden. In onze taal hebben ze daar wel een heel mooi woord voor gevonden eigenlijk. Dat noem je een dooddoener. Dichtende antwoorden, systeemantwoorden, zijn eigenlijk allemaal gewoon dooddoeners. Het echte leven is eruit verdwenen. Jezus neemt geen genoegen met een dooddoener als antwoord, zou je kunnen zeggen. Zelfs zijn meest nabije krijgt vragen op hem afgevuurd die ervoor zorgen dat hij onrustig wordt. We hebben het gelezen. Als je het nog een keer stap voor stap doorleest, dan zie je dat. Heb je mij meer lief dan de anderen hier? Hallo. Dat is niet vragen naar de bekende weg. Dat is een vraag die er meteen inhakt. En hij kan niet anders dan zeggen, ja Heer, u weet dat ik van u houd. We hebben toch zo'n relatie. Heb je me lief? Ja Heer, u weet dat ik van u houd. Hou je van me? En dan wordt Petrus verdrietig. Ja. Het verhaal speelt zich af in een setting die heel bijzonder is. De mannen zijn maar weer eens gaan vissen. Dat vertelde ik u net. Hebben niks gevangen tot iemand aan de oever zegt dat ze dat net aan die andere kant moeten uitgooien. En dat is gek, want dat is de verkeerde kant. Dat is de lage kant en daar gooi je geen net uit. Maar toch hebben ze geleerd van hun omgang met Jezus dat je soms op een andere manier moet denken. Dat je moet omdenken, zoals we het nu noemen. En dat je dat moet aandurven om te luisteren naar die stem die zegt van doe het anders. En zo hebben ze Jezus herkend en hebben ze samen aan dat vuurtje gegeten. En dan nu dus, na die onrust van die nacht met dat onverwachte slot, de visvangst, de herkenning van Jezus. Dat moet toch een hele bijzondere ervaring zijn geweest die je niet zomaar even een plekje geeft. Die uitnodiging tot de maaltijd en dan uiteindelijk na de maaltijd zit iedereen voldaan om het vuur, als van ouds. Ik denk dat we allemaal dat voldane gevoel wel kennen dat je na de maaltijd kunt hebben. Die perfecte entourage, dat natafelen, die gesprekken die je dan als vanzelf hebt met elkaar en die over meer gaan dan alleen maar het weer. Intieme momenten. De sfeer roept op om van hart tot hart met elkaar te spreken. Het roept op tot kwetsbaarheid om je open te stellen voor die anderen. En het is ook het soort nazit dat wij wel kennen van eten met vrienden. Of wat we samen wel hebben als we met elkaar eten. Of als je met je kinderen eet. Of wat je aan het einde van een bewogen dag hebt als je met gelijkgestemden onderweg geweest bent. En dan van hart tot hart met elkaar kunt spreken. Zo'n moment is het moment waarop je dingen deelt die je eigenlijk alleen maar met vrienden deelt. Waarin je eigen kwetsbaarheid er niet meer zo toe doet. Waarin je hardop nadenkt van hart tot hart als vrienden. En in die sfeer, zo vertelt ons dit verhaal, dat heeft Johannes dat ook mooi gecomponeerd, dit verhaal, spreekt Jezus Petrus aan. Heel gemakkelijk zeg ik dat, Jezus spreekt Petrus aan, maar er staat wat anders. Jezus spreekt Petrus aan als Simon. In afwijking van al die andere momenten, niet Petrus, nee, hij noemt hem bij de naam die zijn ouders hem gegeven hebben. En niet bij de naam die Jezus hem gegeven heeft. Niet bij zijn titel, maar als kwetsbaar mens. Hij wordt dus niet in de uitoefening van zijn functie aangesproken, maar op de echte diepte van zijn wezen als mens. Het is dus geen professioneel gesprek. Het is niet het functioneringsgesprek over de leider Petrus. Het laatste functioneringsgesprek, zou je kunnen zeggen. Nee. Jezus spreekt Simon aan in de intimiteit van de persoonlijke relatie. Let op. Vriendschappen, echte relaties, echtelijke relaties, ik zei het, hebben alles te maken met het je openen voor de ander. Niet voldoen aan gestelde eisen en voorwaarden, nee, laat jezelf maar zien in alle openheid. En dan helpen geen dichtende antwoorden. En dan gaat het niet om professionele distantie. Dan gaat het om toevertrouwen. En dat is soms heftig. Ik vind dit een van de meest intieme gesprekken die je in de hele Bijbel tegenkomt. Wat gebeurt er in zo'n gesprek? Je laat die ander dichtbij komen. Je laat aan je kneden door die ander. Die ander mag zelfs aan je karakter komen. Karakter is niet meer het gouden excuus voor je onverzettelijke onveranderlijkheid. Als ik lees hoe Petrus, ik bedoel Simon natuurlijk, het vuur na aan de schenen wordt gelegd, voel ik zelf bijna de morele druk die daarvan uitgaat. Als je dat leest, dan denk je van, heftig. Eerder in Matthäus lezen we dat Simon Petrus Jezus herkent als de Christus. U bent de Christus. En dan noemt Jezus hem Petrus, de rots waarop de gemeenschap gebouwd wordt. Petrus, de functionaris, die het goede antwoord gaf. En later lezen we hoe Petrus bij hoog en laag bezweert dat hij Jezus nooit zal verloochenen. Al moet ik met u sterven, roept hij. En nog weer later de situatie waarin Petrus tot 3 maal toe beweert dat hij Jezus niet kent. Hier niet Petrus, de functionaris, die faalt. Maar hier komt die persoonlijke tik alweer dichterbij. En een gedeelte dat eindigt met de alleszeggende woorden. En hij ging naar buiten en huilde bittere tranen. Hij had spijt. En daar gaat het over, over oprechte spijt. Het soort spijt dat pijn doet. Niet het achterloze, sorry, maar echt berouw. Een woord dat aangeeft hoezeer het menens is. Berouw. Je rouwt over de pijn die je voor jezelf voelbaar die ander hebt aangedaan. En dat soort pijn voel je eigenlijk alleen maar in een echte en in een oprechte relatie. En nu gaan we weer terug naar die situatie van dat verhaal van die mannen die daar bij dat vuurtje zitten na te tafelen. En dan zit hij als vanouds. En nu moet hij op het moment dat hij tot 3 maal toe, dezelfde 3 maal als bij die verloochening, bij zijn eigen naam gevraagd wordt, bij zijn eigenste zelf, en hem vraagt naar de liefde voor Jezus, hij moet diezelfde pijn weer gevoeld hebben. Maar nu ook, Petrus heeft zich niet zomaar gewonnen. Hij doet een beroep op de relatie die hij heeft met Jezus. Hij bevestigt niet zomaar de vraag, maar hij kaatst door te zeggen dat de Heer wel weet dat hij Petrus van hem houdt. Heer, u weet dat ik van u houd. Bijna al is het om zichzelf daarmee te beschermen. En boven alles is de reactie van Jezus van belang. De veranderde man Petrus, die door die ervaring van verloochening en erkenning tot in het diepst van zijn karakter geraakt is, is voor Jezus iemand geworden die bruikbaar geworden is. Door die ervaringen heen mocht die man zijn opdracht ontdekken, mocht hij zijn levensdoel ontdekken en mocht hij zijn opdracht ervaren. Petrus weet nu wat echte liefde is. En dat betekent dat de onderste steen, de onderste Petrus, boven moet komen, over stenen gesproken. En dan laat je je kennen, dan ben je gericht op die ander en dan ben je een nieuw mens geworden, veranderd. Geen makkelijke antwoorden, geen dichtende antwoorden, maar echtheid tot op het bot. En dat is wat we hier ook met elkaar mogen weten, dat Jezus niet vraagt of we vage kennissen van hem willen worden. En of we vage kennissen van elkaar willen worden. Maar of we ons willen laten kennen, helemaal. Niet als functionaris, maar van top tot teen. Helemaal gericht op relatie. Op de weg die je gaat met hem, met elkaar. En dan gaat het over integriteit, dat is ook geheel heelheid. In de Bijbel hebben ze daar woord tamim voor. heelheid, geheelheid, integriteit. En pas dan kun je zijn wie je kunt zijn. Jezus vroeg aan Simon of hij echt een toegewijde vriend wilde zijn. Het soort vriend waarop je kunt bouwen. Het soort vriend wat de naam Petrus waard is, zou je kunnen zeggen. Een rots waar je op kunt bouwen. En die vraag mogen we aan elkaar stellen. Zijn we betrouwbaar en kunnen we op elkaar bouwen? Ik ken hem die bouwen, ja? Die vraag mag je ook aan jezelf stellen. En als we elkaar echte antwoorden geven op echte vragen, dan zijn we voorbij de fase waarin we dichtende antwoorden geven op gesloten vragen. En dan nemen we geen genoegen met dooddoeners. Maar dan komt het evangelie echt tot leven. Amen.